En met uitlating 4 is dus opgeroepen tot een strafbaar feit. En daarom wordt opruiming ten aanzien van deze uitlating wettig en overtuigend bewezen. Wij willen met de straf voorkomen dat u zich nogmaals opruiend zal uitlaten. En we brengen dit tot uitdrukking door de straf voorwaardelijk op te leggen. Dat hangt boven uw hoofd.
...20 januari 2023, ik ben Rico Brouwer, opnieuw. Nou, hopelijk voor, nou ja, ik vind het wel gezellig hier, te gast bij Willem Engel. Een beetje net als bij de tandarts, moeten dit niet te vaak doen, zeg maar. We hebben net jouw vonnis gehad. En dan gaan we nu nabespreken. Heel binair, gewonnen, verloren, dat gaat niet helemaal, maar... ...wat ik zou zeggen is, je hebt er het beste uitgehaald, je hebt een goed vonnis gekregen. Wat kijk jij er wat toe?
Ja, in ieder geval een vonnis wat we helemaal hadden verwacht. Hè. We hadden verwacht dat er een strafje zou komen, zodat het wangedrag van het OM zou worden afgedekt en een hand boven het hoofd worden gehouden. Hij wilde niet naar die niet-ontvankelijkheid, eigenlijk het enige juiste oordeel. Wel de redelijke rechter spelen. En ik zeg spelen, want ik denk dat er heel veel goede dingen in het vonnis zaten. Alleen er zitten natuurlijk wel ook een paar miskleunen in. En die gaan we dadelijk ook nog bespreken. Ging ze om die voorwaardelijke straf. Zodat ik
mijn maar heb je het gevoel dat je gewonnen hebt? Of hoe voelt het?
Ja, het voelt in ieder geval als een morele overwinning. Als er 7 uitingen te lasten liggen. En er gaan er 6 van tafel. Ja, dan is in ieder geval duidelijk dat het OM minimaal heel slecht werk heeft gedaan. En in werkelijkheid hebben ze natuurlijk misdadig werk gedaan.
Nou, de eerste helft, we lopen de rechtszaak bij langzamer. Een korte analyse van wat er is gebeurd. Aan het einde is dan het vonnis. En ik vond het een beetje ingewikkeld. Dus begrijp ik het nou wel? Ik durfde niet te twitteren nog. Even kijken of ik het goed begrepen heb. En in de parkeergarage kom ik mensen tegen die er ook waren, die er ook zo in zaten. En daar trok ik de conclusie, je bent veroordeeld tot je moet gewoon je bek houden 2 jaar.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja. Ja. Want je hebt een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. De helft daarvan heb je al gezeten.
Ja, dus... en dat is een hele rare, want de voorwaardelijke straf is geen onherroepelijke straf. Dus volgens mij zitten er technisch mankementen aan dit vonnis.
In ieder geval, je hebt geen taakstraf, je hebt geen gevangenisstraf.
Nee.
Maar je moet 2 jaar, om met de gevleugelde woorden van onze leider te spreken, je bek houden.
Ja.
Dan hoop ik niet dat je na deze uitzending dan meteen opgepakt wordt.
Dat verwacht ik niet.
Nee, dat verwacht ik ook niet.
Maar nee, het is heel duidelijk waar de rechter de nadruk op legt. Het ondermijnen van de overheid en de lokale overheid. Dus in die zin mag je van allerlei dingen ter discussie stellen. En er is nu heel duidelijk een eigenlijk kleur bekend, ook door de rechtspraak, van op welke punten zijn zij rechter en op welke punten zijn zij politiek activist. En als het gaat over ondermijning...
Daarom liggen Jacco en jij elkaar lekker. Je bent allebei politiek activist.
Ja, in wezen wel. Ja.
Laten we het langslopen. Rechter begint met... eerst even de setting. De zaal zit vol. 2 mensen van het Openbaar Ministerie. 3 rechters, 3-4 aan de voorkant. Jij in je eentje daar weer voor. Ruperti rechts achter je advocaat. Kijken of we dat kunnen doen. Die is ergens 1 keer aan gerefereerd. Ik zit mid voor, zo. Of achter jou, zeg maar. Ik film over je schouder. Naast me zit de camera van de NOS. Het was nog een beetje gedoe, maar RTL wilde ook. En die prikken dan bij elkaar in, zeg maar. Dus NOS en RTL hebben gefilmd. Achter mij zat weer de livestream van de rechtbank. Bij de livestream zijn meer dan 2000 keer live kijkers tegelijkertijd, zeg maar. Dus 1000 keer bekeken. We waren ongeveer even groot. Ik had natuurlijk de leuke pauzemuziekjes. Dan beginnen we. Het Openbaar Ministerie is wel ontvankelijk, betoogt de rechter.
Ja.
En, er is wel een fair trial, zegt de rechter. En hij concludeert, er is geen groter plan om viruswaarheid monddood te maken. Zo, dan gaan we daarna een vonnis vellen, zeg maar. Want die dingen van Engel, die veeg ik van tafel.
Ja, ja, en dat is natuurlijk niet hetzelfde als bij het wraakingsverzoek. Wat achteraf dus terecht bleek. Want in dit vonnis zitten wel duidelijk de vooringenomenheden. Bijvoorbeeld van dat kader van de coronapandemie. Ja, nou, dat was precies een van de vragen die we stelden bij dat wraakingsverzoek. En als je dan kijkt naar wat die rechter bewezen en niet bewezen acht, dan denk ik van ja, maar nu blijf je elke uitspraak gewoon los als een losstaand feit zien. Je moet meenemen dat er misbruikbevoegdheden is, dat er is gelogen, dat er stukken zijn achtergehouden, dat er bewijs is gefabriceerd. En daarbij is nu navragen die ze ontkennend hebben beantwoord, in het geval van het OM, ook van de rechter, of er contact is geweest met de NCTV of ministers. En nu is vast komen te staan dat er inderdaad contact is geweest, maar ze hebben er eerst over gelogen. Maar dat geeft al een bepaalde opzet aan. Zij snapten bij het OM dat het er niet goed uitziet als ze toegeven dat er contact is geweest, want dan is er dus in ieder geval sprake van de schijn van politieke inmenging. En dat ze dat hebben geprobeerd te maskeren en dat het uiteindelijk toch is uitgekomen, dan draait de bewijslast om. Dan moet je zeggen, er is politieke inmenging, tenzij jullie kunnen bewijzen dat het er niet is.
En dat heeft Jacco Jansen, de voorzitter van de rechters, niet gedaan. Die heeft die punten afzonderlijk beschouwd.
Ja.
En, in die zin is het niet gelukt wat je voor ogen had?
Dat weet ik niet. Want,
niet in deze zitting.
In deze zitting nog niet. Nee. Maar ik zie het ook echt als het eerste bedrijf van waarschijnlijk een drieluik.
Okay.
Het volgende bedrijf zal in de Kamer verder gaan. Want er komen hier Kamervragen over.
Oh ja, je hebt lijntjes met Kamervragen gesteld?
Zeker.
Heel goed. Wie dan?
Het komt deze keer uit BVNL. Maar wellicht komt er ook nog wat uit FVD.
Communicatie met instanties blijkt niet... daar blijkt geen sturing uit. Ze zijn alleen maar geïnformeerd. Dan gaat het over de ministers. Dat is wat de rechter zei. Wat ik toen dacht is, ja, oké, er is communicatie. Er is in ieder geval de verdenking van samenhang. Maar je mag niet je getuigen horen. Ja, zo kom je dus ook niet aan je bewijslast.
Ja.
Dat was niet fair. Dat de rechter zegt, ja, je hebt er al even niet aangetoond, dus is het er niet. Doei.
Ja, en dat is natuurlijk het omkeren van het onschuldigheidsprincipe. Hè?
Ja.
Er wordt iets beweerd, dat wordt dan bewezen. Ja, dan moet ik minimaal de kans krijgen om dat verder te onderzoeken. Ja, en zo zijn er inderdaad heel wat onvolkomenheden.
Oké, dan het puntje, er missen stukken in het dossier. In ieder geval volgnummers missen, zegt de rechter, maar er missen geen stukken. Ga je daar nog vervolg aan geven?
Absoluut. We hebben gisteren een rappel gestuurd. Ik denk 10e verzoek aan het OM om die stukken aan te vullen. Dat gaat over de aangiftes van Dikkeboom en van Haasbeek. Die zijn niet compleet. En die zijn vooral niet compleet op het punt waar het gaat over het contact met het OM. En daar zijn we nou juist zo geïnteresseerd.
Ja.
Zijn zij gerecruiteerd om een belastende verklaring af te leggen? Want dat is iets wat ook al politieke sturing is. Dat mag natuurlijk niet. En daarnaast, een belangrijk onderdeel, is het BOB-dossier. Wij weten dat...
Je moet uitleggen wat BOB is.
Ja, dat zijn bijzondere opsporingsbevoegdheden. Die zijn ingezet niet om misdrijven op te sporen, maar om mij aan te houden buiten het oog van de media. Dus er is sowieso al detournementelijke bevoegdheid. Dat is al vastgesteld. Maar... Daar ontbreken nog twee stukken, namelijk het eerste en het laatste stuk. Het eerste stuk is de start van het onderzoek, 10 januari. Nou, 10 januari werden bijvoorbeeld Kaag en Jesilgus geïnaugureerd als ministers. En het zou zomaar te maken kunnen hebben met dat draadje over de financiële verstrengeling van Kaag en haar vastgoed.
Jij zegt altijd haar vastgoed, maar je neemt dan niet in de mond van wie dat vastgoed dan is.
Dat weet ik niet.
Omdat je het niet weet.
Nee. Ik weet dat er vanuit die andere papieren dat er vastgoed is in Zwitserland en in Palestina. En er was ook in Jeruzalem vastgoed. Staat het huis op haar naam? Dat weten we niet, want dat kunnen we niet controleren. En waarom is dat relevant? Ja, een minister van Financiën die financiële banden heeft met de PLO of met andere organisaties.
Genoeg daarover.
Nou ja,
kijk wel naar je vonnis.
Ja, maar het is dus. Mensen doen wel eens alsof ik haar adres heb gedeeld. Nee.
Het ging over
iets heel anders. En dat heeft.
Ze woont niet in haar eigen huis. Van wie is
dat
huis
dan? Dat weten we niet. Nee, maar dat weten we niet.
Oké.
Dus 10 januari startte het onderzoek. En 9 maart, de dag dat wij de bodemprocedure hadden tegen het verbod van 21 en 28 juni 2020, die demonstraties, hebben wij Zwinkels, Musser en Remkes opgeroepen. Die dag werd er met spoed besloten tot mijn arrestatie. Dus het is heel relevant om te zien wie heeft opdracht gegeven tot het initiële onderzoek. Wie heeft de opdracht gegeven tot arrestatie en daarmee het bijsturen van het plan? En wie heeft de opdracht gegeven om 28 juni die demonstratie bij deze aanklacht te betrekken die niet in andere aangiftes voorkwam?
Oké, dankjewel voor dat. Dat zei de rechter allemaal niet. Die zei, ja Engel, er zijn volgnummertjes en het gaat niet altijd op volgnummertjes. Als jij een volgnummertje mist, dat betekent niet dat er iets mis in het dossier. Dus jij refereert...
Dat klopt, hè. Dat is niet dat alle volgnummers...
Maar daar ging het jou niet om. Het ging nee. over andere stukken.
Ja.
Oké, dankjewel. Volgende punt was, er zijn geen getuigen toegekend. Daar hebben we het net over gehad. Jij wilde ze graag horen om die samenhang duidelijker voor het voetlicht te krijgen en je onschuld te bewijzen op basis van getuigen te horen.
Ja.
Maar ja, die mag je niet horen. Dus dan moet je op een andere manier op zoek. Of je kan
nou ja, daarom maken. Gaan we ook in hoger beroep. We zullen ook andere verzoeken doen. WO-verzoeken, WPG, AVG-verzoeken, Kamervragen. Want de onderste steen moet boven. Kijk, het staat vast dat Weerwind en Jesilkus zich ermee hebben bemoeid. Er wordt net gedaan alsof Jesilkus alleen maar op de hoogte is gesteld. Maar dan wil ik jullie meenemen naar het verzoek van de minister van Rechtsbescherming, Weerwind. Jij ook nog een keer in de uitzending hebt gehad.
Ik mag hem graag in. Wacht even, dan doe ik het nog een keer. Dat doe ik altijd. Frank Weerwind, ik zou graag met je verder spreken. Hoe niet per se aan deze tafel, is misschien wat beladen. Maar ik ga graag kijken hoe dat zit met rechtsbescherming in Nederland. Dat is mij weer echt dierbaar.
Ja, okay. Dus 23 maart zijn er heel veel dingen gebeurd om mijn veroordeling mogelijk te maken. Eén daarvan was dat er een conceptdagvaarding, die uiteindelijk al lang uitgebracht was. Dus het was helemaal geen conceptdagvaarding. Die is gestuurd naar de dienst Justus. Die valt net zo als de penitentiaire inrichtingen onder minister Weerwind. Waarom heeft het OM, wat onder Jesilkus valt, een stuk waar wat privacygevoelig misschien is, gedeeld met de afdeling Justus die over de VOG gaat, en daar ook nog een instructie bij gegeven, je moet hem afwijzen, want dit moet allemaal van tafel, en dat is die 23 maart. Dus de inmenging staat vast. Het gaat echt niet alleen over op de hoogte houden.
Je noemt een hoop dingen, VOG, verklaring omtrent gedrag.
En die zaak die gaat verder op 15 februari, dan zijn we weer in Rotterdam.
Oh, gezellig.
Ja, dus deze zaak gaat sowieso verder.
Ik dacht dat ik eventjes klaar was met...
Sorry.
Oké, dan gaat de rechter, ja, in mijn woorden, het is mijn duiding en je kan het dus terugzien, hè, daar film ik het voor, vorm je eigen oordeel. Hij gaat de definitie van opruiing neerleggen. En hij leest het op, hij leest de wettekst op, dat is goed. Misdrijven tegen de openbare orde.
Ja.
Dat is alweer anders dan oproepen echt tot een strafbaar feit. Maar hij zegt ook...
Ja, maar daar geeft hij me dus helemaal gelijk in. Hè? Het enige waar je dan nog twijfel hebt is die impliciete oproep. Als er geen evident strafbaar feit in staat en je bent jezelf niet bewust van dat het een strafbaar feit zou kunnen resulteren, en je intentie was het niet, dat het dan toch nog een vooraangenomen intentie kan zijn. Ja, dan denk ik, ja, maar dat is wel heel erg farfetched.
Dan is het in ieder geval nog steeds strafbaar. Dat is de conclusie van wat u daarvoor las.
Ja, en volgens mij is dat een te ruime interpretatie.
Ja, maar hij zet die interpretatie neer. Ja. Toen maakte ik me een beetje zorgen over de rest van het verloop van het vonnis.
Ja.
Jij ook?
Ja, zorgen. Kijk, ik zie het toch meer als een toneelstuk. En de uitkomst, die stond wel vast voor mij al.
Ja, dat je niet helemaal vrijgesproken zou worden. Of niet, dat het niet ontvankelijk was. Dan was er een mevrouw die de lachen niet kon inhouden. 20 minuten in de uitzending was het ongeveer. Of in het volgende voorlezen. Het was zenuwen, denk ik. Ik heb mensen gesproken die zeggen, ja, het is gewoon, dat was een beetje raar. Dus die ging uit de zaal. Het was niet vervelend of zo. Het was goed dat ze buiten verder kon de zenuwen niet in bedwang houden. Dan wilde voorzitter Jacco Jansen een nieuw woord pluggen. Met hem als uitvinder ervan, geloof ik, de coronacrisiscontext.
Ja.
Nou, top, dat ging hij voorlezen. En hij zegt, dat is niet per se de mening van de rechtbank, maar dat is toch wel de context. Dan maak ik me ook alweer een beetje zorgen van, oké, dus...
Dit is nou precies waarom wij die vraag hebben gesteld over zijn opstelling, die bleek uit zijn eerdere vonnissen en zijn tweets. Hij staat achter die lezing. En dat was waarschijnlijk ook de reden waarom hij zich niet wilde verschonen, maar er ook niks over wilde zeggen. Dus ik zei toen al tijdens de vragingskamer, ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik had gelijk, wederom.
Ja, nou, ik zal dan de andere kant van de medaille pakken. De mensen die de geschiedenisboekjes schrijven, bepalen wat er is gebeurd. En in de coronacrisiscontext, het stukje tekst wat opgelezen werd door Jacco Jansen, staat hoe Nederland terugkijkt op de coronacrisis. Dat Willem Engels daar een andere mening over heeft, is dan vervelend. Maar in de geschiedenisboekjes staat de coronacrisiscontext. En in die context gaat Jacco Jansen verder met zijn vonnis.
Ja, en dat is natuurlijk een bepaalde vooringenomenheid van de rechtbank. Juist omdat onze acties en mijn uitspraken gaan over het ter discussie stellen van die context. Ja. Dus dat was denk ik ook niet correct. Dat had hij weg kunnen laten, want uiteindelijk heeft het er niet toe gedaan.
Hij neemt een voorzet op het in steen houden van die context. Zo is dit is de geschiedenis geweest. En in die context ga ik nu naar jouw strafbaarheid kijken, meneer Engel.
Ja.
Dat maakte me een beetje zorgen op dat punt in de voorlezen van het vonnis. Maar daarna ging het eigenlijk anders ineens. De sfeer sloeg om. We gaan naar 6 uitspraken die jij schriftelijk hebt gedaan op uitingen. Het ging over de GGD-bus met mensen die daar prikten. En je riep op mensen van, maak er foto's van. Dat is niet opruiming wat je daar hebt gedaan. Dus die tweet ben je op vrijgesproken.
Ja.
Oh, top.
Dus aangifte haasbekers van tafel. En het voordeel is natuurlijk dat de zaak veel simpeler wordt. Het nadeel is dat we hem nu niet meer kunnen horen, want dat is heel slim gedaan. Alle uitspraken die vrijspraak opleverden, daarmee zijn alle onderliggende aangiftes van tafel. Dus dit is puur een zaak geworden op eigen initiatief van het OM. Die 28 juni staat namelijk in geen enkele aangifte.
Nou, dat lopen we vooruit op dingen, maar... Ja.
Dus deze aangifte van Haasbeek is nu van tafel, maar we willen eigenlijk onderzoeken, hoe is Haasbeek er überhaupt bij gekomen om aangifte te doen? De oorspronkelijke aangifte was wegens bedreiging. Dat is veranderd in opruiing. En daar ontbreken dus volgnummers. En sommige volgnummers dubleren. En dat geeft het gevoel dat een officier van justitie dit heeft gedaan bij Haasbeek. Van nee, je moet dat opschrijven en een andere datum en dit. Ja, en dan ben je zo aan het sturen om... dat is vreemd, want het Openbaar Ministerie mag sowieso vervolgen.
We komen zo meteen op jouw uiting die de basis is voor de veroordeling tot je moet je weghouden. Deze is dat niet. Hadden ze daar niet voor nodig, kennelijk. En je zegt, die is van tafel. En daarmee is onze mogelijkheid om dat te onderzoeken, want je wil daar getuigen voor oproepen, is ook van tafel. Dat is nou jammer.
Ja.
Want je wilde dat verder onderzoeken. Nou, top. Ik was eigenlijk gewoon aangenaam verrast. Oh, vrijspraak op dat punt. Dat is mooi. De tweede tweet die besproken was, ging over de boosterinfecties. Vrijspraak. Ik besprak net eventjes met jou en ik herinner me niet, of ik heb niet opgeschreven, dat het manipuleren van die uitingen door het Openbaar Ministerie is genoemd.
Niet door het Openbaar Ministerie, maar het staat nu wel vast in het vonnis. En dat geeft ook de discrepantie of de interne tegenstrijdigheid van de rechter aan. En zegt, het Openbaar Ministerie is wel ontvankelijk en gaat daarna langs bij... Ten eerste dat er 6 van de 7 uitspraken niet strafbaar zijn.
Dat noemt hij.
Maar dan is er al iets vreemds. Hè? Nee, maar dat benoemt hij wel.
Wat ik wil zeggen.
Dan benoemt hij dat het woordje quote ontbreekt, dat er een stuk is afgeknipt, et cetera, et cetera. Dus maar als je die dingen bij elkaar neemt, dan is natuurlijk het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. Al is het alleen maar op het punt van een ondeugdelijke dagvaarding.
Ja, bewijsvervalsing, of zo zou ik in gewoon Nederlands zeggen.
Ja.
Dus dat staat op gespannen voet met elkaar.
Ja.
In ieder geval, de rechter baseert zijn oordeel op jouw oorspronkelijke uitingen. Dat heeft hij goed gedaan. Hij baseerde het niet op de uitingen zoals OM ze heeft opgeschreven.
Ja, maar dan moet je dus niet ontvankelijk verklaren. Want we komen dan dadelijk bij die uitspraak. Ja. Wat er nu in het vonnis staat, is een tekst die niet te lasten is gelegd.
Ja.
In de te lastenlegging gaat het over aan de ene kant uitingen op Twitter en Facebook. Maar hetgene dat te last is gelegd, is gedaan door Hart van Nederland op de website van Hart van Nederland.
Oké, in ieder geval, er zijn 6 uitingen. De eerste hebben we gehad. De tweede ging over boosterinfecties, ook vrijspraak. De derde bestaat uit 2 uitingen, 3a en 3b. Nou, mensen moeten het maar terugkijken. Dit ging over oproep tot demonstreren. En van de 21ste, meen ik.
Ja.
Ja. En dat was ook vrijspraak.
Ja.
En de rechter heeft er allemaal wel meningen over. Het was niet zo kies wat je deed. Prima, als men niet strafbaar is, dan mag hij daar een mening over hebben.
Ja, en dan kom je bij to shock, offend and disturb. Dat is allemaal vastgelegd in de Europese jurisprudentie.
Ja, wat je wil zeggen is, je mag je ook zo uiten zoals
je mag best een balletje opgooien of een discussie aanwakkeren.
Dan komen we bij uiting 4. Nou, eerst even de context. We gaan terug naar 2020. Op 21 juni was daar een demonstratie. En ik heb een samenvatting gemaakt van 3 jaar Willem Engel, wat ik gefilmd heb. heb je gezien natuurlijk, een half uur samenvatting. En de eerste fragmentje komt uit een interview wat jij en ik deden, waarin je opriep om te gaan demonstreren 21 juni. Het tweede fragment was die 21 juni, maar voordat het uit de hand liep. Want op 21 juni zagen we voor het eerst Romeo's uit het busje komen en chaos creëren. En dat waren de rellen waar Jacco Jansen dan hier nu aan refereerde. Een week later was er nog een demonstratie. Althans, 21 juni was geweest. 28 juni zouden we weer gaan demonstreren. Jij hebt in die context een uiting gedaan. Daarop ben jij schuldig bevonden. Kan jij uitleggen hoe dat dan ging met jouw uiting? Hart van Nederland zei je net.
Ja, Hart van Nederland.
En de rechtszaak. Want als je oproept en het is nog niet verboden door de rechter, dan mag het. Maar volgens mij was dat de volgorde. Vertel.
Dat is de volgorde. Dus het is... De uitspraak, en ik denk dat we naast het hoge beroep ook de nietige verklaring moeten eisen, want Remkes zelf erkent,
burgemeester van Den Haag,
de burgemeester, de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio, erkende zelf dat het pas definitief was met de uitspraak van de rechter. En daarnaast, dus de 26e, kwam het verbod wederom van de volgende demonstratie. Toen heb ik een live opgenomen en die is op Facebook geplaatst. Die Facebookgroep die is verwijderd door de NCTV. Maar daarnaast zijn er ook de NOS en Hart van Nederland hier in de studio langs geweest. We hebben zelf een opname gemaakt. De NOS heeft hun eigen materiaal gebruikt, maar Hart van Nederland heeft niet hun eigen materiaal gebruikt, maar heeft dat filmpje wat wij op de Facebookgroep Virus Waarheid hadden staan, gepakt zonder te vragen. En geknipt en online gezet in één artikel en toen in een volgend artikel datzelfde filmpje weer gebruikt. En daarmee leek het alsof het 9 uur 's avonds op 26 juni werd gedaan. En door hetgeen dat eruit was geknipt, alsof ik het had over de rechter die ging over de voorlopige voorziening die we hadden aangevraagd over het verbod van 28 juni. Dat is gedaan door Remkes op 26 juni. In werkelijkheid had ik het over de rechter Hoekstra van 25 juni. Dat was de rechtszaak tegen de maatregelen die we toen hebben gevraagd. Dus wat hier aan de hand is dat het OM weet dat het filmpje niet op 28 juni is gemaakt. Dat zij weten dat het filmpje op 26 juni is. Dat ze weten dat het niet door mij is geplaatst, maar door Hart van Nederland. Dat erin is geknipt. Dat ze het alsnog naar voren brengen. Dat er tijdens de zitting op het allerlaatste moment wordt gezegd van ja, maar oké, dan niet 28 juni, maar dan ook vanaf 26 juni. 26 juni heeft Jeroen Pols de dagvaarding uitgebracht om die voorlopige voorziening aan te vragen, zodat dat verbod van tafel ging. Nou, we sloegen stijl achterover dat het weer werd afgewezen. Daar zijn we later een bodemprocedure tegen gaan voeren. Dat duurde een hele tijd en dat kwam op 9 maart 2022 pas voor. En daar hebben we Remkes, Musser en Zwinkel opgeroepen om te getuigen over wat er op 21 en 28 gebeurd was. Als je dan kijkt naar die 28ste, die staat niet in die aangiftes. Dus wie heeft nou de opdracht gegeven om dat evenement te onderzoeken?
Ja, oké, nu even onderzoeken. Wacht nou.
Ja.
De aangiftes, dan heb je het lijstje Dikkeboom, heb je het over? Denk ik.
Nee, maar ook alle PL-nummers die uiteindelijk nog moesten worden toegevoegd. Dus ook alle onderliggende aangiftes. Dus er zijn geen aangiftes gedaan tegen mij over 28 juni.
Dus waar komt die nou vandaan, is jouw vraag?
Dus wie heeft die opdracht gegeven? Want het is een losse opdracht, een los onderzoekje. Ik weet niet of het, welke rechercheur, kan ik opzoeken, het staat in de...
En juist op die ben ik veroordeeld
en dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, want de tekst die het OM te last heeft gelegd op het medium, op de datum, dat is allemaal van tafel. Daar erkent de rechtbank, nee, dat moeten we niet zo zien, dat filmpje is geknipt, dat filmpje stond op Facebook, dat filmpje is op 1 uur 's middags opgenomen, et cetera. Maar dat staat niet in de telastenlegging en dat heeft het OM ook geweigerd te wijzigen. Dus we zitten ook nog met een technisch probleem dat wat het OM te last heeft gelegd niet in een aangifte staat en niet overeenkomt met wat de rechtbank heeft behandeld. Dus waarvoor ben ik nu precies veroordeeld? Dat blijft de vraag. En dan wordt er gezegd, je hebt opgeroepen tot het deelnemen aan een verboden demonstratie. En de woorden die je gebruikte, die zouden kunnen worden opgevat als een lak hebben aan het openbaar gezag. En daarmee...
Nou, daar kan ik alleen mee gaan. Zo waren die woorden ook alleen.
Ja, maar die woorden zijn dus niet te lasten gelegd. Nee. En dan kom je op waarom het zo belangrijk is dat een dagvaarding klopt. Ja. Want nu komen we dus in een heel vaag gebeuren. Deze zaak is in eerste aanleg, hebben we ongelijk gekregen. Maar dat is dus een hele vreemde. Het vonnis zou zijn op 20 april 2022. Maar werd naar voren gehaald naar 23 maart 2022. Toen ik nog vast zat met alle beperkingen. Als je dat vonnis leest, dat is niet door die rechter zelf geschreven. Dat is door een NCTV-medewerker geschreven. Want hij heeft het over fake news van andere rechters, et cetera. Dat is een heel, heel raar vonnis. Daarnaast heeft Jeroen Pols op 26 juni nog een brief gestuurd naar de gemeente en de rechtbank van: we behouden het recht op spontane demonstratie als protest tegen het demonstratieverbod. En omdat die brief is gestuurd en omdat het onder de rechter was, heeft Remkes in samenspraak met de Driehoek en misschien wel Grapperhaus besloten om dat noodbevel uit te vaardigen. Dat noodbevel, juridisch gezien klopt het van geen kant, dat is uitgebracht op 28 juni, maar in dat noodbevel staat iets belangrijks, namelijk gelet op het verbod van de demonstratie en de uitspraak van de rechter die het bevestigde. Als het verbod genoeg is, dan hoef je geen referentie naar die uitspraak te doen. Dus Remkes erkende dat het pas definitief was geworden, het verbod, bij de uitspraak van de rechter. En tot die tijd mochten wij oproepen...
Ga je daar nog actie op nemen dan?
Absoluut, we gaan Remkes dagvaarden. Dat is evident nu. Het is heel duidelijk hoe de vork nu in de steel zit. En dan kom je dus bij... Wie heeft de opdracht gegeven om die 28e te doen? Waarom is er willens en wetens een geknipt filmpje gebruikt? En waarom wordt eraan vastgehouden, terwijl het evident is dat de feiten anders liggen? Ja, dus dit is echt een
opdracht. Nou ja, omdat we Willem Engelse bek moeten houden. Daar was ik mee begonnen in dit interview.
Ja.
Oké, dan ronden we dat punt af. Je bent schuldig. Dan hebben we nog uiting 5, verzorgingshuizen bellen, vrijspraak. En uiting 6, koffie drinken bij Bruls, ook vrijspraak daarop. Ik zei, misschien kom ik nog terug op jouw advocaat, Rupetti. Want Jacques Janssen sprak Rupetti aan. En zei, ja, ik begreep me niet zo goed. Ik ben geen jurist. Ik loop even op de zaken vooruit. Maar zoals ik dat nu doe, is dat misschien wel de eerste grond voor een hoger beroep. Vatte jij dat? Misschien hoef je dat hier niet duiding te geven. Maar...
Ja, dat ging over dat filmpje wat ze dan integraal zouden presenteren of linken aan het vonnis. Dus ze krijgen een soort multimedia vonnis. Ze zijn ook aan het vernieuwen. En op zich ben ik daarvoor. Maar ze linken naar het filmpje wat we later hebben geplaatst. In ondersteuning van de rechtszaak, omdat het OM het origineel weigerde te geven. Want er zou namelijk uitkomen dat ze bewijs hadden vervalst. Dus nu wordt er naar een filmpje verwezen wat niet te lasten is gelegd. En daarmee heb je dus al het probleem dat je...
Nou, dan rolt de rechter af in de zaak. Hij zegt, ja, ik heb dus een ding dat is bewezen opruiing. En dan moet je nog kijken, is het ook strafbaar? Ja, ik vind het ook strafbaar. En dan krijg je dus ook straf, in mijn woorden... Ja, proeftijd, dat is het belangrijkste component daarvan. Een gevangenisstraf, maar die is voorwaardelijk. Althans, een stukje is onvoorwaardelijk, maar die had je al gezeten. Dus dat is het dan.
Ja, en daar vraag ik me ook van af, kan dat? Want een voorwaardelijke gevangenisstraf kan je toch niet
al hebben
zomaar...
Oh, ze lopen vooruit. Op
ze lopen vooruit, dus met terugwerkende kracht.
Hier moet de juristen naar kijken, denk ik.
Ja,
dat is
ja.
Niet voor een nabeschouwing. Jij gaat dan naar buiten. Ik neem aan, ben je geïnterviewd? Je vroeg van tevoren, ik mag toch hopen dat de mainstream media mij nu wat vragen gaat stellen. Is dat gebeurd?
Dat is gebeurd. ANP, NOS en Rotterdam Rijnmond hebben vragen gesteld. Dan is er altijd maar afwachten wat er daadwerkelijk naar voren komt.
Maar die gesprekken
ze
waren...
wilden vooral weten of ik blij was of opgelucht en of ik nog vertrouwen had in de rechtspraak. Dat waren eigenlijk de twee vragen die ze allemaal hadden.
Oh ja. En?
Nou ja, vertrouwen in de rechtspraak natuurlijk niet, anders zouden we dit werk niet doen. En toen kregen we nog een follow-up vraag van, ja, maar waarom doe je dit dan? En ik dacht, deze mensen...
Nou, dit is, ik word hier aangeklaagd, dus ik ben verdachte, want het is geen keuze of zo.
Nee, maar in de andere rechtszaken, maar het gaat juist om het vastleggen, het documenteren, het dossier vormen, voor later zullen we maar zeggen. En het ontmaskeren van hoe de deep state in het werk zit. En natuurlijk het podium dat we krijgen om feiten te brengen. Want ik denk dat heel veel mensen wel hebben gezien wat het OM allemaal doet en hoe de vork echt in de stikkel zit.
Zeker, nou,
we hebben in die zin, en dat wil ik nog wel eventjes compliment maken aan Jacco Jansen en zijn mederechter en de rechtbank, dat ze wel volledig hebben meegewerkt om het podium te bieden en dat we ons woord konden voeren. Niet altijd in de volgorde die wij wilden, maar dat alles is gelivestreamd, dus daar een pluim over.
Ja, ik heb veel geleerd. En ja. Wat jullie doen, jij en Jeroen en andere mensen in je team, daardoor zie je hoe rechtspraak werkt of niet werkt en hoe het in elkaar gaat. Daarvoor wist ik dat niet, dus ik heb dat geleerd met mijn camera en mensen mee laten kijken met mijn camera. Nou, jij ging naar buiten, je werd geïnterviewd, binnen werd ook geïnterviewd, Norbert Dikkerboom werd geïnterviewd, ik hoor dat zo zijdelings, zij sorteerde voor op misschien wel artikel 12 doen, want ja, niet alle punten van zijn aangifte, er is iets mee gedaan.
Nee, zijn aangifte is verworpen, nog even voor de duidelijkheid, zijn aangifte is verworpen, er is niks in zijn aangifte dat uiteindelijk heeft geleid tot dit veroordeelde feit. Ja. Dus zijn aangifte is mislukt en daarmee staat ook vast, mijn eerste punt, het is puur een haatcampagne en het is een valse aangifte.
Oké, okay. Dan snap ik dat puntje van artikel 12 dat Peter van ja, ik doe zo mijn best en er gebeurt niks mee. Dat is dan
er is wat mee gebeurd en het is getoetst door de rechter. Dus natuurlijk kan die op de punten die het OM niet heeft meegenomen, kan die artikel 12 doen. Maar de punten die het OM wel heeft meegenomen, daar staat geen artikel 12 meer voor open. Want daar is al een proces over geweest.
Oké, okay. Dan is bij deze nu... de strafzaak Willem Engel eventjes klaar. Je gaat in beroep.
Ja.
Je gaat aan de slag met Remkes, begrijp ik.
We gaan aan de slag met Remkes. De volgende rechtszaak is Van Ranst in België, Hof van Antwerpen. Dat is 14 februari. Dan 15 februari hebben wij de VOG-zaak. En dan gaan we natuurlijk weer Wind oproepen als getuige. En 16 februari, dan is mijn vriendin aan de beurt in Amsterdam, en dat gaat over de valsheid in geschriften van Halsema bij het noodbevel van 28.
Zal uitspraak in de zaak van Doreen?
Nee, die gaat dan verder.
Ja, oké, okay. De wraking is niet gelukt, dus dan volgt er als goed is uitspraak?
Nee, de zitting moet worden hervat.
Oh, zodoende, oké. Okay.
Maar er zijn nieuwe stukken ingebracht, dus okay. Er zal weer een nieuwe zitting zijn.
Oké, okay, dankjewel voor dat. Nou, dan gaan we elkaar nog wel vaker tegenkomen de komende tijd.
Dat hoop ik wel. We zijn nog niet klaar. Ja, was zeker gezellig.
Dankjewel, Willem.
Dankjewel.
Je mag hier zitten, ja, absoluut. Heer Ruperti, goedemorgen. Goed. Welkom meneer Engel, meneer Ruperti, andere aanwezige leden van de pers, ook bijzonder welkom, officier van justitie. Uitspraak in uw zaak, meneer Engel. Ben u zenuwachtig?
Dat
is wel duidelijk. Oh, nee. Horen we u wel? Nou, u hoeft niet veel te zeggen. Ja, dat is goed. Een klein beetje zenuw is altijd wel goed. Een ja. Paar zakelijke mededelingen vooraf. En dan gaan we beginnen met het vonnis. Uitgebreid vonnis geworden. Eerst even het ECLI-nummer voor de mensen van de pers. Het wordt straks, zodra de griffier een seintje geeft, wordt het vonnis online gezet. Voor anderen, maar ook voor de mensen hier in de zaal. Het nummer is ECLI, NL, rechtbank Rotterdam, et cetera. Maar het nummer is 2023-259. U was er bijvoorbeeld van op de hoogte dat ook Bouw in Verzet in grote getalen, namelijk met 500 trekkers, naar de demonstratie van 28 juni zou komen. Tot zover de ernst van het feit, waar de balans wordt gezocht, zoals u de rechtbank hoort. De balans tussen het belang van de demonstratierechten en het lak hebben aan de overheid. Die balans. Sorry?
Deze zaak is nog steeds onder de rechten.
Zeker, ja. Ja. Ja, de bodemprocedures moeten komen. Ja, zeker. Nee, daar waren wij ons van bewust. Dan uw persoonlijke omstandigheden. Die hebben we verwoord in één zin. De verdachte heeft geen strafblad en heeft zijn leven op orde. Nou, dat kernachtig kon niet. Nee. Dan de passende straf. De uiteengezette omstandigheden die rechtvaardigen dat een straf zal worden opgelegd. Het is niet gepast en ook niet nodig dat het strafdoel van vergelding nu nog hard doorklinkt in de straf. U heeft namelijk al leed ondervonden van de strafzaak en ook van de gevolgen van de strafzaak. De voornaamste strafdoelen die wij nog beogen en willen bereiken met de straf, dat zijn er eigenlijk twee. Wij willen met de straf voorkomen dat u zich nogmaals opruiend zal uitlaten. En we brengen dit tot uitdrukking door de straf voorwaardelijk op te leggen. Dat hangt boven uw hoofd. Daarnaast vinden wij dat voor iedereen duidelijk moet zijn, dus niet alleen voor u, maar voor iedereen, dat het ondermijnen van lokale autoriteiten en het negeren van door hen genomen besluiten niet kan worden getolereerd. En uiteindelijk leggen we dan aan u een gevangenisstraf op van 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Met aftrek van de tijd dat u al in voorlopige hechtenis heeft gezeten. U heeft 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. Ik dank u voor uw aanwezigheid.
Dank u wel.
En dat geldt ook de anderen. Dank u wel.